Gemeente, laten we deze middagdienst beginnen met het zingen van Psalm 48 en daarvan het vierde vers. Wij, o verheven majesteit, gedenken uw weldadigheid in het midden van uw heilige woning. Psalm 48 en daarvan het vierde vers. De schriftlezing deze middag zal zijn uit Hooglied, het eerste hoofdstuk. Maar vooraf doen wij belijdenis van het algemeen, ongetwijfeld en christelijk geloof. Waarna wij gaan zingen uit Psalm 111 en daarvan het eerste vers. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des Almachtige Vaders, vanwaar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Wij lezen nu het hooglied van het eerste hoofdstuk. Het hooglied, het welk van Salomo is. Hij kusse mij met de kussen zijns monds, want uw uitnemende liefde is beter dan wijn. Uw oliën zijn goed tot reuk. Uw naam is een olie die uitgestort wordt. Daarom hebben u de maagden lief. Trek mij, wij zullen u nalopen. De koning heeft mij gebracht in zijn binnenkameren. Wij zullen ons verheugen en in u verblijden. Wij zullen uw uitnemende liefde vermelden, meer dan de wijn. De oprechten hebben u lief. Ik ben zwart, doch liefelijk. Gij dochteren van Jeruzalem, gelijk de tenten van Kedar, gelijk de gordijnen van Salomo, ziet mij niet aan dat ik zwartachtig ben, omdat de zon mij heeft beschenen. De kinderen mijner moeder waren tegen mij ontstoken. Zij hebben mij gezet tot een hoederin der wijngaarden. Mijn wijngaard die ik heb, heb ik niet gehoed. Zeg mij aan, gij die mijn ziel lief heeft, waar gij weidt, waar gij de kudde legert in de middag. Want waarom zou ik zijn als een die zich bedekt bij de kudden uw metgezellen? Indien gij het niet weet, o gij schoonste onder de vrouwen, zo ge uit op de voetstappen der schapen en wijd uw geiten bij de woningen der herderen. Mijn vriendin, ik vergelijk u bij de paarden aan de wagens van Farao. Uw wangen zijn lieflijk in de spangen, uw hals in de parelsnoeren. Wij zullen u gouden spangen maken met zilveren stipjes. Terwijl de koning aan zijn ronde tafel is, geeft mijn nardus zijn reuk. Mijn liefste is mij een bundeltje mirre dat tussen mijn borsten vernacht. Mijn liefste is mij een tros van Cyprus in de wijngaarden van Engedi. Zie, gij zijt schoon, mijn vriendin. Zie, Gij zijt schoon, uw ogen zijn duivenogen. Zie, gij zijt schoon, mijn liefste, ja liefelijk, ook groent onze bedsteden. De balken onze huizen zijn cederen, onze galerijen zijn cipressen.
We gaan nu zingen Psalm 133, de eerste drie verzen. En tijdens het zingen wordt er gecollecteerd voor de diaconie, de kerk en de emerituskas. De collecte straks bij de uitgang is voor de schulddelging. Psalm 133. Hij ziet hoe goed, hoe lieflijk het is dat zonen van hetzelfde huis als broeders samenwonen, daar het liefdevuur niet wordt verdoofd. Het is als de zalf op zijn hoge priesters hoofd, de zalf waarmee hij is aan God gewijd, die door haar reuk het hart verblijdt. Psalm 133, vers 1, 2 en 3. Gemeente, de tekstwoorden waarbij we u een ogenblik willen bepalen, kunt u vinden in het aan u voorgelezen schriftgedeelte, Hooglied 1. En daarvan het 12e vers, waar we Gods woord en onze tekstwoorden voor dit uur al dus lezen. Terwijl de koning aan zijn ronde tafel is, geeft mij Nardus zijn reuk. Deze tekstwoorden bepalen ons bij de Nardus van de Heilige Geest. Met de hulp des Heren letten we op drie gedachten. Ten eerste de werking van de Nardus. Ten tweede de betekenis van de Nardus. Ten derde de geur van de Nardus. Dus ten eerste de werking van de Nardus. Dat heeft alles te maken met het eerste woordje van onze tekst, terwijl. Dus als de koning niet aan de ronde tafel zou zijn, zou de Nardus zijn reuk niet geven. Er is een direct verband tussen de koning en de Nardus. Laten we in onze eerste gedachte opletten wat dit betekent. Ten tweede, de betekenis van de Nardus. De bruid spreekt over haar Nardus. Natuurlijk is dit beeldspraak. Wat wil ze daarmee zeggen? We hebben het al gezegd in het thema van de preek, het gaat over de Nardus van de Heilige Geest. Dus de Nardus betekent de Heilige Geest, de gave van de Heilige Geest. Waarom noemt de bruid dit Nardus? Ten derde, de geur van de Nardus. Dat is eigenlijk waar het hier over gaat. Geeft mijn Nardus zijn reuk? Wat voor reuk is dat en wat doet deze reuk? Gemeente, we mogen stilstaan bij het Hooglied van Salomo, waarin als geen ander Bijbelboek de heerlijkheid van de Heere Jezus Christus beschreven wordt. We mogen stilstaan bij de lieflijke reuk van het werk van de Heilige Geest. Het Pinksterfeest heeft vele zijden. En wat is het nodig dat die gepreekt worden en dat wij die vruchten persoonlijk mogen leren kennen? Terwijl de koning aan zijn ronde tafel is. Wie zegt dat? Dat zegt natuurlijk niet de koning zelf, want er wordt hier over de koning gesproken. Dus dit wordt door de bruid gezegd. Tegen wie zegt de bruid dit? Met wie is zij in gesprek hier? De kanttekenaar zegt dat zij in gesprek is met haar maagden, die in dit hoofdstuk en het hele Bijbelboek vaker genoemd worden. Wie zijn die maagden? Zij zijn een beeld van de uitverkorenen. Je zou kunnen zeggen, het is een gesprek tussen Gods kinderen onderling, tussen de bruid en de maagden. Gods kinderen worden soms de bruid genoemd en soms worden ze maagden genoemd. Deze namen vullen elkaar aan. De naam maagden is ook een veelzeggende benaming. Als het goed is, is een maagd erop uit om haar maagdom te bewaren, om zichzelf kuis te houden. Wel nu, als het goed is, is dat ook de gestalte van de uitverkorenen, Gods kinderen, om zich te bewaren voor de zonde, om kuis te leven, geestelijke reinheid te mogen bewaren. Nu spreekt de bruid tegen de maagden over haar koning. Hij is het onderwerp van het gesprek, de koning die aan de ronde tafel is. Wie is die koning? Dat lijkt natuurlijk geen enkele twijfel. Die koning is de bruidegom en de bruidegom is de Heere Jezus Christus. De Heere Jezus heeft vele namen, ook in het Hooglied van Salomo. Die namen zeggen iets van hem. De naam bruidegom is ook een veelzeggende naam. Hij wordt door de bruid ook liefste genoemd. Hij is de hovenier die tot zijn hof komt en hij is ook de koning. De naam koning zegt vooral iets over de heerlijkheid van de bruidegom. Daarom gaat het in deze tekst over de heerlijkheid van Christus. Op hemelvaartsdag heeft hij de kroon ontvangen. De Vader heeft hem de macht en bevoegdheid gegeven om te regeren tot aan het einde van deze wereld toe. Eigenlijk heeft de bruid hier het zicht op zijn koningschap. Ze heeft het zicht op zijn heerlijkheid. Het gaat hier over de verheerlijkte Christus als koning. Waar is de koning? Jongens en meisjes, Er staat: de koning is aan zijn ronde tafel. Wat betekent dat? Vanzelfsprekend is dat ook hier weer beeldspraak. De ronde tafel kan twee dingen betekenen. In de eerste plaats kan het betrekking hebben op de gemeenschap tussen de Heer en zijn kinderen hier op aarde. De dienst van de Heer, dat moeten jullie nooit meer vergeten, wordt heel vaak vergeleken met een maaltijd. Dat is een mooie vergelijking. De dienst van de Heer is een liefdedienst. De maaltijd laat het mooie en aantrekkelijke van die dienst zien. Ik hoop dat ik jullie in deze dienst er jaloers op mag maken. De Heere zegt het ook in Jesaja 55. Waarom weegt gij lieden geld uit voor hetgeen geen brood is? En uw arbeid voor hetgeen niet verzadigen kan? Hoort aandachtiglijk naar mij en eet het goede. En laat uw ziel in vettigheid zich verlustigen. Het beeld van die maaltijd lezen we ook in Spreuken 9. Daar wordt Heere Jezus de opperste wijsheid genoemd. Daar wordt van hem gezegd: de opperste wijsheid heeft haar huis gebouwd. Zij heeft haar 7 pilaren gehouden. Zij heeft haar slachtvee geslacht. Zij heeft haar wijn gemengd. Ook heeft zij haar tafel toegericht. Zij heeft haar dienstmaagden uitgezonden. Zij nodigt op de tinnen van de hoogten der stad. Wie is slecht? Hij keren zich herwaarts. Tot de verstandelozen zegt zij: kom, eet van dit brood en drink van de wijn, die ik gemengd heb. Het beeld van de koning aan zijn tafel is dus een beeld van de genadeheerschappij, waar slechten hier op deze aarde toe geroepen worden, door de bediening der verzoening, de prediking van Gods knechten. Datzelfde beeld komen we ook tegen in Jesaja 25, vers 6, waar de profeet zegt: en de Heere der Heerscharen zal op deze berg alle volken een vette maaltijd maken. Een maaltijd van reine wijn, van vet vol mergs. Van reine wijnen die gezuiverd zijn. De genade in Christus te krijgen is ook het beeld van een maaltijd. Wat een prachtig beeld! Een maaltijd is in de Bijbel het beeld van de vreugde, van de genieting en van de verzadiging. Wat een prachtig beeld voor de dienst des Heren. Maar als in onze tekst gesproken wordt over de koning aan zijn ronde tafel, wat betekent het daar? Sommigen betrekken dit inderdaad op de tafel hier op aarde, de gemeenschap tussen Christus en zijn kerk op deze aarde. Maar de Bijbel leert ons ook dat de koning in de hemel gezegd wordt aan de maaltijd te zijn. Die gemeenschap in de hemel is de volle gelukzaligheid. In de gemeenschap van Christus met de volmaakt rechtvaardigen en volmaakt heiligen in de hemel komt dit beeld ten volle tot vervulling. De kanttekenaren die we hierin ook willen volgen betrekken het beeld van de koning aan zijn ronde tafel ook op het beeld van de hemelse heerlijkheid. De koning is boven aan de ronde tafel. De bruid ziet de koning als ten hemel gevaren. De kanttekening zegt: bij de tafel wordt verstaan de hemelse heerlijkheid waar Christus door zijn lijden is ingegaan. Dat is dus de hemelse heerlijkheid die hij na zijn lijden met zijn hemelvaart heeft mogen verkrijgen. Wat een vergezicht heeft de bruid hier. Zij kan dat natuurlijk niet met haar gewone ogen zien. Trouwens, het staat in het Oude Testament en het moet dus allemaal nog gebeuren. Ja, maar zij mag het zien met de verrekijker van het geloof. De koning aan zijn ronde tafel is de koning in zijn eeuwige heerlijkheid. Dat beeld komen we in de Bijbel ook vaak tegen. Denk bijvoorbeeld aan Matteüs 8, vers 11. Waar de Heere spreekt over een aanzitten met Abraham, Isaac en Jacob. Ze zullen komen van het oosten en westen en zullen aanzitten met Abraham, Isaac en Jacob boven aan de ronde tafel. Ik denk ook aan de woorden die de Heer Jezus gesproken heeft bij zijn laatste avondmaal. Dan zegt hij tegen zijn discipelen dat hij van de vrucht van de wijnstok niet meer zal drinken, totdat het koninkrijk Gods zal gekomen zijn. En hij zegt tegen zijn discipelen: ik zal dat met u doen. Ik heb hier met u gedronken op deze aarde en straks zal ik het in het koninkrijk van mijn vader met u drinken van de vrucht van de wijnstok. En om niet meer te noemen, denk ik ook aan Openbaring 19, waar gesproken wordt over de bruiloft des Lams. Zalig zijn zij die geroepen zijn tot de maaltijd van de bruiloft des Lams. In de hemel wordt een eeuwige maaltijd gehouden. Daar is een eeuwige verzadiging. Terwijl de koning aan zijn ronde tafel is. Christus is de strijd voorbij. Hij is het lijden voorbij. Hij is in het koninkrijk en belooft al zijn kinderen dat ze met hem mogen zitten aan zijn tafel. Hij heeft het gezegd tegen zijn discipelen in zijn afscheidswoord. Ik verordineer u het koninkrijk, gelijkerwijs mijn vader dat mij verordineerd heeft, opdat ge eet en drinkt aan mijn tafel in mijn koninkrijk en zit op tronen, oordelende de 12 geslachten Israëls. Dat ziet heel duidelijk op de hemelse heerlijkheid. Christus is daar binnengegaan en vele van de zijnen zijn daar al binnengegaan. Die gemeenschap is al gaande, maar de bruidskerk is nog op deze aarde. Terwijl de koning aan zijn ronde tafel is. Het woordje tafel is ook veelzeggend. Het oorspronkelijke woordje dat hier gebruikt wordt, kun je op twee manieren vertalen. Je kunt het Hebreeuwse woord vertalen met ronde tafel, maar ook met rustbank, divan, met kussens. De koning is op de rustbank. Dat is ook weer een teken van zijn heerlijkheid. De strijd ligt achter. Hij hoeft de zaligheid niet meer te verdienen. Hij is op de rustbank en ligt aan de tafel. Wij kennen dat eigenlijk niet, maar in het oosten was dat heel gebruikelijk. Denk maar aan het avondmaal waar de Heer Jezus met zijn discipelen aanlag. Zo is dit het beeld van de hemelse rust en hemelse heerlijkheid. Aan de ronde tafel. De tafel is rond. Zoals het hier vertaald is, is dat ook een prachtig beeld. Jongens en meisjes, een ronde tafel is anders dan een vierkante tafel. Bij een ronde tafel zit iedereen even ver bij de spijzen vandaan. Er is wat dat betreft geen verschil. Bij een langwerpige tafel is dat anders. Aan een ronde tafel wordt iedere plaats benut. Aan de rechthoekige tafel niet. Bij de punt van de tafel kan moeilijk iemand zitten. Maar bij een ronde tafel kun je alle plaatsen gebruiken. Aan een ronde tafel is ook iedere plaats gelijk. Als je een rechthoekige tafel hebt en iemand gaat zitten aan de smalle zijde, dan zeggen we wel eens, hij zit aan het hoofd van de tafel. Vaak is dat de gastheer. Maar in de hemel heb je een ronde tafel. Daar is geen onderscheid meer. Daar zijn alle plaatsen gelijk. En om niet meer te noemen, een rechthoekige tafel heeft punten en soms scherpe kanten. Als je met je hoofd op de hoek van de tafel valt, kun je een lelijke wond oplopen. Je kunt je eraan bezeren. Maar in de hemel zal niemand zich bezeren. In de hemel is een ronde tafel zonder randen, zonder hoeken. Daar is de koning op dit ogenblik met zijn kerk. Dan gaan we in onze tekst naar Pinksteren toe. Want de bruid zegt, terwijl de koning aan zijn ronde tafel is, geeft mijn nardus zijn reuk. Er is dus een verband tussen de koning en de nardus. Er is verband tussen de koning en de reuk. Was de koning niet aan de ronde tafel, mijn nardus zou ook die reuk niet geven. Maar zolang de koning aan de tafel is, en omdat de koning aan de tafel is, mag mijn nardus zijn reuk geven. Wat heeft de koning dan met die nardus te maken? De nardus, waar we het zo in onze tweede gedachte over gaan hebben, is door de koning betaald. Ze is door de koning verworven. Die komt van de koning af. Zeker, de nardus ziet op de geest. Maar die geest is door Christus verworven en wordt door Christus medegedeeld. Hij zendt zijn geest als een tegenpand na de hemelvaartsdag tot zijn bruidskerk hier op deze aarde. Die reuk des geestes komt dus direct uit de hemel. Die komt bij Christus vandaan. Dat is de gemeenschap tussen de bruidskerk en Christus. voor de bruid is er helemaal geen afstand met haar koning. Het is net alsof ze aan dezelfde tafel zit als de koning. En voor haar geloofsoog is dat soms ook zo. De nardus waar ze hier over spreekt, ontvangt ze ook direct van de koning. Onze eerste gedachte was de werking van de nardus. We gaan nu naar onze tweede gedachte, de betekenis van de nardus. De bruid zegt, geeft mij nardus zijn reuk. De nardus is natuurlijk een beeld. Wat wordt er met de nardus bedoeld? Bij de nardus moet je denken aan een plant, jongens en meisjes. Het is een plant die hoort bij de familie van de valeriaan. Voor ons is dat, denk ik, wel een bekende naam. Die kun je kopen bij de drogist. Misschien heb je het ook wel eens geroken. Uit diezelfde familie komt ook de nardus. Van ouds werd deze al gebruikt om er medicijnen van te maken, maar ook om er een geurige olie van te bereiden. De nardus haalt men uit de onderste stengels van die plant. Die stengels worden gedroogd en vervolgens vindt er een proces van destillatie plaats, waarbij die olie uit de wortels wordt gehaald. Die olie is een etherische, een vluchtige olie. Wat is dat voor een olie? Dat is een olie die zich heel snel verspreidt, die je heel snel overal ruikt. Wat deed men met die olie? Die werd in kleine flesjes gedaan, albasten flesjes. Die flesjes hadden een heel nauwe opening, want een heel klein druppeltje van die olie was al genoeg om de reuk te verspreiden. Je had dus niet heel veel nodig, vandaar die hele nauwe hals. Die olie was ook heel erg duur. De mensen waren daar heel zuinig op. Dat beeld gebruikt de bruid hier in het Hooglied. Zij blijkt zo'n kruikje met nardusolie te hebben. Dat is ook weer een beeld uit die dagen. Het was de gewoonte dat vrouwen zo'n heel klein kruikje met nardusolie op de borst aan de hals droegen. Het is veelzeggend dat de bruid hier nu spreekt over het werk van de Heilige Geest en dit vergelijkt met zo'n kruikje nardusolie dat ze bij zich draagt, dat ze op haar borst draagt en van haar koning gekregen heeft. Vindt u dat geen prachtig beeld? De Heilige Geest is immers de trooster in het hart. De Heer Jezus is als de trooster opgevaren naar de hemel, maar Gods kinderen krijgen de Heilige Geest als een trooster in hun hart. Ze dragen hem bij zich. In de Heidelbergse catechismus zegt de gelovige over de Heilige Geest dat hij ook mij gegeven is en bij mij eeuwiglijk zal blijven. Welnu, de bruid heeft zo'n klein flesje met olie. Zij heeft de Heilige Geest bij zich. Eigenlijk moet ik zeggen, ze heeft de Heilige Geest in zich. Wat een prachtig beeld. Dit laat ook iets zien van het werk van de Heilige Geest. Waarom gebruikt de bruid het beeld van de olie? Natuurlijk had ze ook een ander beeld kunnen gebruiken. Ze gebruikt dit beeld in de eerste plaats vanwege de eigenschappen van de olie. De nardusolie is een heel verfrissende en zuiverende olie. Door de mensen werd het destijds ook wel als een luchtzuiverende olie gebruikt. Je kunt dat wel begrijpen. Mensen in het oosten leven in een warm land. Dan heb je ook allerlei luchtjes, omdat mensen zweten. Deze dure olie werd daarom door de rijke mensen gebruikt voor het zuiveren van die vuile geur. Het is niet alleen een luchtreinigende olie, maar het is ook een olie met heel veel werkingen. Ik zal u er enkele noemen. De nardusolie is een pijnstillende olie. Die olie werd wel gebruikt als mensen pijn hadden, als ze een wond hadden of als ze een blauwe plek hadden. Het is een koortswerende olie. Het is een bacteriedodende olie en een schimmelwerende olie. Het is olie die gebruikt werd bij ontstekingen en kon gebruikt worden als mensen uitslag hadden. Kortom, een zeer veelzijdige olie die bijna overal geschikt voor is. Zoals vroeger ook wel gezegd werd van de Haarlemmer olie, die overal op gesmeerd werd en heel veel goede eigenschappen had. De nardus is zelfs ook een rustgevende en kalmerende olie. Geuren kunnen heel veel met een mens doen. Deze olie werd ook veel gebruikt als mensen spanningen hadden, om ze daarmee wat tot rust te brengen, om de stress weg te nemen, zoals wij dat zouden zeggen. Zo zitten er heel veel eigenschappen in die olie die we kunnen betrekken op het werk van de Heilige Geest in geestelijke zin. Wat is er in de tweede plaats van die olie te zeggen? Ik denk aan de prijs van de olie. Deze olie is geweldig duur. Jongens en meisjes, kennen jullie de geschiedenis van Maria te Bethanië? Zij had zo'n albasten flesje met kostelijke, onvervalste nardes, echte nardesolie, waar het hier ook over gaat. Dat kleine flesje kostte 300 penningen. Dat kostte dus duizenden euro's. Dat was een heel jaarsalaris. Voor een gewoon mens is dat niet op te brengen. Die nardesolie is ontzaglijk duur. In de derde plaats is deze nardesolie hoogstaand. Je zou kunnen zeggen, het is eigenlijk koninklijk. Het hoort bij de edele vruchten. In hoofdstuk 4 wordt ook gesproken over de nardesolie. Dan staat er: uw scheuten zijn een paradijs van granaatappelen met edele vruchten, cyprus met nardes. Dat zijn dus edele vruchten. Dat zijn dus hoogwaardige vruchten. Je zou kunnen zeggen, die worden alleen in hogere kringen gebruikt. Gemeente, is dat nu niet kostelijk van toepassing op de olie des geestes? Gods kinderen krijgen van de hemelse bruidegom een flesje met olie. Dat is de olie van de Heilige Geest. En die is medisch van aard. Gods kinderen lopen wat wonden op hier op aarde. Ze stoten zich wat builen. Wat zijn Gods kinderen hier op aarde onrustig? Zeker, het is waar dat de Heilige Geest ook onrustig maakt. De Geest werkt ook als een vuurbrand. Maar het is ook waar dat de Geest geneest en vertroost. Het is ook waar dat de olie des Heilige Geestes verzacht in alles wat Gods kinderen hier op aarde meemaken. Alles wat ik zojuist gezegd heb van de werking van de nardesolie is in geestelijke zin ook te zeggen van de Heilige Geest. In de tweede plaats is die olie duur. Dat is waar. Ze is onbetaalbaar voor gewone mensen. Die olie des geestes is zelfs voor rijke mensen onbetaalbaar. Jongens en meisjes, weten jullie wat die olie, de olie des geestes, die Gods kinderen gekregen hebben, gekost heeft? Dat heeft een heel leven gekost. Dat heeft het leven van de Heere Jezus Christus gekost. Hij heeft die olie gekocht met de dure prijs van zijn bloed. Hij heeft die levendmakende olie moeten betalen met zijn leven. Wat heeft hij zijn bruidskerk toch lief gehad dat hij dat ervoor over gehad heeft, om die olie voor hen te kopen. De olie die zij nooit konden kopen. In de derde plaats, ik heb gezegd, het is een edele olie, een hoogstaande olie. Dat geldt ook van de olie des geestes. De koning is met die olie gezalfd. We zullen het straks gaan zingen uit Psalm 45. De koning is met de olie van de geest overgoten en de druppels van die olie vallen op de kerk op deze aarde. Het is olie van hoogstaande kwaliteit, het is edel. Het komt uit het koningspaleis. Die olie drupt direct vanuit de hemel. Daar komt die olie vandaan. Het is een edele vrucht en dat noemt de bruid nu mijn nardes. Vindt u dat niet ontroerend? Ze zegt, dat is mijn nardes, mijn olie, mijn flesje. Hoe kan ze dat zeggen? Want u zegt net dat ze geen geld heeft om te betalen. Dat is waar, maar ze heeft die olie gekregen. En nu is het van haar. Ze heeft het van haar koning gekregen en daarom mag ze zeggen, het is mijn nardes. Dat is heel persoonlijk. Die heeft zij persoonlijk gekregen en die zullen ook wij persoonlijk moeten krijgen. Ik hoop dat u iets van die olie mag ruiken, maar wat ik niet kan, dat is een flesje olie geven. Dat kan alleen de koning doen. Hij deelt die olie uit. In die dagen was het de gewoonte, en waarschijnlijk komt dit beeld daar ook vandaan, dat als koningen of rijke heren mensen tot de maaltijd nodigden, dat de vrouwen bij het komen tot die maaltijd zo'n flesje olie uitgereikt kregen van zo'n machtig heer of koning. Daarmee werd het hun eigendom. Dat was niet altijd een albasten flesje, maar ik las ergens dat dit soms ook een kegelvormige hanger was waarmee waar die nardusolie in zat. Het gebeurde dan wel dat door de lichaamswarmte die nardus vrij kwam. Dus terwijl men aan de tafel zat, ging die nardus werken en verspreidde zijn geur aan de tafel, zodat die rijke heer, die daar te midden van zijn gasten zat, de nardus rook die hij zelf had uitgedeeld. Zo is het ook tussen Christus en zijn gemeente. De goede werken des geestes komen niet van de kerk, maar die legt hij erin. Die deelt hij mee. Gij hebt gaven genomen om uit te delen onder de mensen, ja, ook de wederhorigen, om bij u te wonen, o Heere God. In de zalfolie uit die dagen was de nardus het voornaamste bestanddeel. En daarom, terwijl de koning aan zijn ronde tafel is, geeft mijn nardus zijn reuk en mag ik hier op deze aarde in de woestijn van het leven, waar de Heere ook wel eens een tafel aanricht voor zijn kinderen, zijn narduskruikje hebben, dat ze van hem gekregen hebben, en wat hier zijn geur mag verspreiden, de edele geur van de nardus. Dat brengt bij onze derde gedachte, maar eerst willen we daar nog iets van zeggen, gaan we zingen uit Psalm 92 en daarvan het 5e en 8e vers. Wie u durft wederstreven, wie onrecht durft begaan, zult gij, o God, weerstaan, verstrooien en doen sneven. Gij zult mijn eer vergroten, mijn sterken in mijn stand. Ik ben door uw hand met olie overgoten. En vers 8, in hun grijze dagen blijft hun vreugd gewis. Zij zullen groen en fris gewenste vruchten dragen, om met verheugde monden te roemen het recht mijns Gods. In hem, mijn vaste rots, is het onrecht nooit gevonden. Psalm 92, vers 5 en 8. Ten slotte onze derde gedachte, de geur van de nardus. Er is een punt waar we nog wat meer op in willen gaan als het over de nardus gaat. Dat is de reuk. Daar gaat het in onze tekst immers om. Geef mij nardus zijn reuk. Denk nog eens aan die geschiedenis van Maria in Bethanië. Maria had maar een heel klein zalfflesje dat ze in één keer uitgegoten heeft over de Heer Jezus. Ze heeft de hals eraf gebroken en niet één druppeltje, maar de hele inhoud van het flesje leeggegoten over de Heer Jezus. Waarom heeft ze dat gedaan? De Heer Jezus zegt het zelf. Zij heeft het gedaan tot een voorbereiding van mijn begrafenis. Het was een liefdedaad. Ze keek niet naar het geld. Ze vond het geen verspilling. De Heer Jezus was haar wel duizenden euro's waard. Daarom was dat hele flesje voor hem bestemd. Vervolgens staat er dat het hele huis vervuld werd met de geur van de nardus. Dat trok overal doorheen. Dat werd overal geroken. Zo is het ook met de nardus des geestes, gemeente. De nardus des geestes verspreidt een geur. Maria gaf dat flesje uit liefde en ook Christus overgiet zijn kinderen met nardus uit liefde. Met eerbied gezegd, hij kijkt niet naar de prijs. Als hij dat zou doen en zou kijken op wie zijn bruid is, dan is ze nog geen druppeltje waard. Maar hij doet het niet om haar. Hij doet het ook niet om de prijs, maar omwille van zijn liefde, zijn eeuwige liefde. Hij gunt ze zijn nardus. Die krijgt ze van hem om niet. Die nardus heeft zijn reuk. De kanttekening zegt, nardus is een zeer kostelijk kruid, met welks olie men de prinsen en treffelijke personen placht te overstorten als zij over tafel zaten. Hierbij wordt de Heilige Geest vergeleken vanwege zijn welriekende gaven, de welke Christus na zijn hemelvaart veel overvloediger zijn uitgestort dan daarvoor. Nardus is de genadegave van de geest. Waarom? Wel, de gaven van de geest zijn welriekend. Heb je het wel eens geroken, jongens, meisjes? Dan moet je reukvermogen hebben. Sommige mensen hebben dat niet. Dat is best een heel gemis. Je ruikt de drek niet, maar je ruikt ook de nardus niet. Maar als je een reukvermogen hebt, dan ruik je het verschil. Gods kinderen krijgen een geestelijk reukvermogen. Ze ruiken de drek van de zonde en ze walgen ervan. Ze kunnen het er niet in uithouden waar de natuurlijke mens in voortleeft. Maar ze ruiken ook de nardus des geestes. De gaven van de Heilige Geest zijn welriekend. Zal ik er een paar noemen? Paulus noemt ze in Galaten 5. Hij zegt, maar de vrucht des geestes is liefde. Liefde kun je niet onder woorden brengen. Ik kan u niet vertellen wat liefde is, maar je kunt het, bij wijze van spreken, wel ruiken. Blijdschap, vrede, langmoedigheid, goede tierenheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, matigheid, dat ruik je. Als dat er in de prediking mag zijn, dan ruik je dat als het goed is. Als je tenminste reukvermogen hebt. Dan wordt het huis doortrokken met de nardus des geestes. Dat is heel aantrekkelijk. Die liefdegeur moet elk tot liefde nopen, als de olie die van Aarons hoofd gedropen zijn baard en zijn klederzoom doortrekt. Daar word je als het ware naartoe getrokken. De zonde ruik je ook, als je tenminste reukvermogen hebt. De zonden, de werken des vlezes, zijn overspel, hoererij, onreinheid, ontuchtigheid, afgoderij, venijngeving, vijandschappen, twisten, afgunstigheden, toren, gekijf, tweedracht, ketterijen, nijd, moord, dronkenschappen, brasserijen en dergelijke. Van de welke ik u tevoren zeg, gelijk als ik ook tevoren gezegd heb, dat die zulke dingen doen het koninkrijk Gods niet zullen beërven. Dat is onmogelijk. Ze stinken naar de drek. Hoe zou iemand die zo'n stank verspreidt het koninkrijk der hemelen kunnen binnengaan? Het is vuil, het is vies. We zullen daarvan gereinigd moeten worden door de werking des geestes. Heeft u het wel eens geroken van uzelf, die zondestank? Heeft u die reuk des geestes wel eens geroken? Als je dat eenmaal hebt geroken, ben je bedorven. Dan ben je echt bedorven voor de wereld. Dan voel je het verschil en zeg je, dit is het niet en dat is het wel. En dat begeer ik te mogen ontvangen. Het is wel riekend, het is aangenaam. De genade van de Heilige Geest komt ook openbaar. Geuren kun je niet verbergen. Zeker niet een vluchtige etherische olie. Die verspreidt zich door de lucht. Jongens en meisjes, vroeger toen ik iedere dag met de trein naar Gouda reisde, gebeurde het wel eens dat jongens een stinkbom in de trein kapot trapten. Dat ruik je door de hele coupé heen. Dat is walgelijk. Dat is verschrikkelijk. Ook al weet je niet waar het vandaan komt, ook al weet je niet wie het gedaan heeft, je ruikt het wel. Zo is het ook, maar dan precies andersom, met de nardes van de geest. Dat kun je niet verbergen. Soms weet je niet waar het vandaan komt, maar je merkt het. De lucht hangt in de kerk. Het vervult het huis, het is aanwezig. De genadegaven van de geest komen openbaar. Dat is een doordringende, aangename geur. Die kan niet verborgen blijven. Heb je daar een neus voor gekregen? Want als je dat graag ruikt, zoek je dat op. Dan wil je daar zijn. Als je door de winkelstraat loopt, ben je soms nog wel 5 panden van een parfumeriezaak vandaan, dat de zoete geur uit zo'n winkel je al tegemoet komt en de hele straat vervult. Wat zou het nu groot zijn als uit ons kerkgebouw, vanaf deze preekstoel, laat ik maar bij mezelf blijven, zo'n liefdegeur de gemeente mag vervullen. Een geur die niet bij mij vandaan komt, maar die regelrecht afkomstig is uit de hemel van de koning. Terwijl de koning aan zijn ronde tafel is, geeft mij nardes zijn reuk. De genadegaven van de Heere zijn ook overvloedig. Die nardes is zo duur, omdat het zo'n langdurig proces is om die te verkrijgen. Maar van de olie des geestes zou ik niet weten hoeveel mensen er al zo'n kruikje gekregen hebben. En deze olie is nog steeds verkrijgbaar. Ze is niet te betalen, daarvoor is ze veel te duur. Maar ze is nog wel te krijgen. Nu nog wordt het uitgedeeld onder de wederhorigen om bij u te wonen, o Heere God. Gemeente, het is ook vandaag nog te krijgen. Hebt u al zo'n kruikje? U zegt, dat weet ik niet. Weet u dat niet? Welke geur verspreidt u? Dat weet u toch wel? Dat ruiken anderen ook aan ons. Als er een boer uit de stal komt, dan ruik je dat. Als iemand bezig geweest is om de varkens te mesten, dan ruik je dat als je hem tegenkomt. Als iemand uit de kroeg komt, dan ruik je dat. Dan hangt er een geur van alcohol rond zo'n persoon. Als moeder uit de keuken komt, ruik je dat, want ze brengt de geur van de keuken met zich mee. Als iemand de geur van de nardes des geestes heeft, dan ruik je dat. Want zo iemand verspreidt die geur. Welke geur verspreiden wij? Dan moet je wel oppassen, want kostbare geuren worden altijd nagemaakt. Dat geldt voor parfums ook. Dan heeft men een of andere goedkope rommel die een beetje lijkt op de geur van het dure origineel. Maar toch is het heel anders, want het heeft een heel andere herkomst. Dat is in het geestelijke niet anders. Er zijn mensen die van zichzelf denken dat ze een liefdegeur verspreiden, maar in werkelijkheid is het goedkope rommel. Het is niet door Christus betaald. Het is ook niet van hem afkomstig, maar het is een beetje lievigheid die de mens zelf gedistilleerd heeft uit zijn drek. Dat ruik je. Eigenlijk komt het van de drek. Je zou kunnen zeggen, het is een beetje opgeschoonde drek. Dat is niet de nardes des geestes. Nee, de nardes des geestes komt van de Heilige Geest. Er staat ook van Maria dat ze onvervalste nardes had. Dus in die dagen kwam het al voor dat nardus vervalst vermengd werd. Maar Maria had onvervalste nardus. Kenners ruiken of het echt is of niet. Dat is noodzakelijk in ons alle leven, gemeente. Het is nog te verkrijgen. Jonge mensen, probeer daarin te benaarstigen. Jonge mensen zijn vaak bezig met hun uiterlijk, met parfums en dergelijke. Probeer één druppeltje, één kruikje van deze onvervalste nardus te verkrijgen. Het werk van de Heilige Geest, wat zou je er goed mee zijn als je dat in je omgeving op aarde zou mogen verspreiden tot eer van de koning. Als je het niet hebt, kun je straks ook niet in de bruiloftzaal komen. Overgoten met drek kun je daar niet aankomen. Dan heb je echt zo'n kruikje met nardus nodig. De dwaze maagden misten dat. Als laatste. Wanneer ruik je geuren, volk des Heren? Om geuren te verruiken moet er vaak wel iets gebeuren. Geuren zitten vaak opgesloten. En vaak ga je ze pas ruiken als er iets gekneusd wordt. Als er iets gebroken wordt. Als iets onder druk komt te staan. Als iets geperst wordt. Als iets verhit wordt. Begrijpt u nu, volk des Heren, waarom er vaak zoveel druk is in uw leven? Begrijpt u nu waarom het geen tegenstelling is tussen de geest der uitbranding en het verspreiden van deze nardus? Het is de Heere die uw leven soms opstookt, warm maakt, perst en drukt. Waarom? Om die nardus eruit te krijgen. Om zijn eer te verhogen. Kijk eens naar Job. Job had ook zo'n kruikje. Het was warm geworden in het leven van Job. Er was heel wat voor nodig om de geur van die nardus te gaan verspreiden. Blijkbaar hebben we dat nodig. Er moeten wat een kneuzingen, persingen en verhittingen plaatsvinden. Maar troost u, het is tot eer van de koning en tot uitbreiding van zijn koninkrijk. Als het nu daartoe mag dienen, dan moeten we onszelf daar maar voor over hebben. Want hoe moeilijker je het hebt, hoe meer de nardus ruikt en hoe meer het oog gericht wordt op de koning. Terwijl de koning aan zijn ronde tafel is, geef mij nardus, die ik van hem gekregen heb, zijn reuk. Amen. De slotzang is Psalm 45, vers 4. En de gelezen preek was van dominee A. Schot. Psalm 45, het vierde vers. O God, uw God heeft mild u overgoten met vreugdezalf, meer dan uw meegenoten. Omdat uw ziel de goddeloosheid haat en het recht bemint, uw vorstelijk rijksgewaad. U toegevoerd uit elpenbenenhoven, vol edele geur. Doet elk uw wijsheid loven, uw hoogheid loven. Hoe ruikt de mirre en cassie wijd en zijd en de aloë, wier geur de ziel verblijdt. Psalm 45, vers 4. eindigen we met de zegenbeden uit de avondzang. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie-enige God, u zij al de eer. Amen.